In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Bijbelboek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond in de tweede reeks, aflevering 8, het erfdeel van Juda. We zullen een gedeelte lezen uit Jozua 15. We beginnen bij vers 1. En we nodigen uit met ons mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. En het lot van de stam der kinderen van Juda naar hun huisgezinnen was aan de grens van Edom, de woestijn Zin, zuidwaarts, als het uiterste tegen het zuiden. Zodat hun grens tegen het zuiden het uiterste van de Zoutzee was, van de tong af die tegen het zuiden ziet. En ze gaat uit naar het zuiden tot de opgang van Akrabim en gaat door naar Zin en gaat op van het zuiden van Kades Barnea en gaat door Hesrom en gaat op naar Adar en gaat om Karkaa. En gaat door naar Asmon en komt uit aan de beek van Egypte. En de uitgangen deze grens zullen zijn naar de zee. Dit zal uw grens tegen het zuiden zijn. De grens nu tegen het oosten zal de Zoutzee zijn, tot aan het uiterste van de Jordaan. En de grens aan de zijde tegen het noorden zal zijn van de tong der zee van het uiterste van de Jordaan. En deze grens zal opgaan tot Bet Hochla en zal doorgaan van het noorden naar Bet Araba. En deze grens zal opgaan tot de steen van Bohan, de zoon van Ruben. Verder zal deze grens opgaan naar Debir, van het dal van Achor, en zal noordwaarts zien naar Gilgal, het welk tegen de opgang van Adumim is, die aan de zuiden der beek is. Daarna zal deze grens doorgaan tot het water van Ensemes, en haar uitgangen zullen wezen en Rogel. En deze grens zal opgaan door het dal van de zoon van Hinnom, aan de zijde van de Jebusiet van het zuiden. Dezelfde is Jeruzalem, en deze grens zal opwaarts gaan tot de spits van de berg die voor aan het dal van Hinnom is, westwaarts, het welk in het uiterste van het dal de Refaïten is tegen het noorden. Daarna zal deze grens strekken van de hoogte van de berg tot aan de waterfontein Neftoa en uitgaan tot de steden van het gebergte Ephron. Verder zal deze grens strekken naar Baala, deze is Kiriat Jearim. Daarna zal deze grens zich omkeren van Baala tegen het westen naar het gebergte Seir en zal doorgaan aan de zijde van de berg Jearim aan het noorden. Deze is Gesalom en zij zal afkomen naar Bet-Semes en door Timna gaan. Verder zal deze grens uitgaan aan de zijde van Ekron, noordwaarts, en deze grens zal strekken naar Sichron aan en over de berg Baala gaan en uitgaan te Jabneel. En de uitgangen van deze grens zullen zijn naar de zee. De grens nu tegen het westen zal zijn tot de Grote Zee en de grens daarvan. Dit is de grens van de kinderen van Juda rondomheen naar hun huisgezinnen. Doch Caleb, de zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar de mond des Heren tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron. En Caleb verdreef vandaar de drie zonen van Enak, Sesai en Ahinam en Talmai, geboren van Enak. En vandaar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir. De naam van Debir nu was tevoren Kiriat Sefer. En Caleb zeide: wie Kiriat Sefer zal slaan en nemen haar in, die zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven. Otniel nu, de zoon van Kenas, de broeder van Caleb, nam haar in. En hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als zij tot hem kwam, zo porde zij hem aan om een veld van haar vader te begeren. En zij sprong van de ezel af. Toen sprak Caleb tot haar: wat is u? En zij zeide: geef mij een zegen. Omdat gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf hij haar hoge waterwellingen en lage waterwellingen.
Nu zal Jozua echt gaan beginnen met de verdeling van het beloofde land. Hij zou er al mee begonnen zijn, ware het niet dat Caleb eerst naar voren was gekomen om het hem beloofde erfdeel te vragen. Dat was, zoals we zagen, een heel billijk verzoek van deze respectabele gelovige, die met recht een identificatiefiguur genoemd zou kunnen worden. In ieder geval een man wiens voorbeeld navolging verdient. Aan het verzoek van Caleb heeft Jozua voldaan. Deze man zal met zijn nageslacht nu in Hebron en omgeving gaan wonen. En als dat geregeld is, dan wordt via het werpen van het lot bepaald waar de stam van Juda zal gaan wonen. Dat gebied wordt in Jozua 15 met grote nauwkeurigheid beschreven. De verschillende grenzen van het gebied worden aangegeven. Alle steden in dat gebied worden met name genoemd. Voor de Bijbelschrijver was het kennelijk van groot belang om precies aan te geven waar deze stam zou gaan wonen en wat er allemaal tot het gebied van deze stam zou gaan behoren. En dat zal dan wel samenhangen met het voorname feit dat deze stam een bijzondere plaats te midden van de stammen innam. Juda was de koningsstam. Opmerkelijk is wat we lezen aan het slot van heel deze opsomming in het laatste vers van Jozua 15. De mannen van Juda zijn er niet in geslaagd Jeruzalem in te nemen. De tegenstand daar was te hevig. En zodoende bleven de heidense inwoners van Jeruzalem, de Jebusieten, zij aan zij met de Israëlieten wonen. En dat heeft geduurd tot de tijd van David toe. Waar het aan gelegen heeft dat deze stad niet kon worden veroverd, was het zwakheid aan de kant van Juda? Was het gebrek aan godsvertrouwen? In ieder geval zal deze eerlijke mededeling van de Bijbelschrijver wel verstaan moeten worden als een bewijs dat het gebod des Heren niet altijd stipt is nageleefd. En zo klinkt dit woord als een waarschuwing. En dan staat daar, te midden van de opsomming van de grenzen en van de steden, ineens weer een stukje uit de levensgeschiedenis van Caleb. Nog eens wordt vermeld dat Caleb Hebron en omgeving aangewezen had gekregen, of zoals Hebron voor die tijd heette Kiriat Arba, naar de stamvader van de Enakieten. Die Enakieten moest Caleb dan eerst nog wel zien te verdrijven, want die woonde er nog altijd. En Caleb heeft zich moedig van die taak gekweten. Het bleek inderdaad geen grootspraak van hem te zijn toen hij zei dat hij op zijn hoge leeftijd nog net zo sterk was als toen hij 45 jaar jonger was. God gaf hem nog altijd een goede gezondheid en een grote lichaamskracht en bovendien steunde hij op zijn God. En zo was Caleb inderdaad in staat om zich in het bezit te stellen van zijn erfdeel. De Enakieten moesten in hem hun meerdere erkennen en het was met hun macht gedaan. Ja, Caleb is er inderdaad in geslaagd te doen wat vele van de stammen van Israël niet voor elkaar kregen, want steeds weer zullen we lezen, met name in het boek Richteren, dat de Kanaanieten niet verdreven werden, of doordat het Israël aan voldoende moed en doorzettingsvermogen ontbrak, of doordat ze er in Israël gewoon te lui voor waren, met alle gevolgen van dien. Even voorbij Hebron ligt Debir, een stad die voor die tijd Kiriat Sefer heette. Duidt die naam Boekenstad er misschien op dat er een flinke bibliotheek was, of dat er misschien een bijzondere opleiding gevestigd was? In ieder geval was het een vestingstad, hoog in het gebergte gelegen. Caleb moet ervoor omhoog trekken, hij toog opwaarts. Die stad wil Caleb ook veroveren om haar aan zijn bezit toe te voegen. En om dat doel te bereiken doet hij een beroep op jongere krachten. Eerst heeft hij zelf het voorbeeld gegeven en nu stelt hij de vraag, wie volgt mijn voorbeeld? Om de verovering van Debir aan te moedigen en mannen te stimuleren tot het aanvatten van dit werk, belooft hij dat hij degene die deze taak volbrengt zijn dochter Achsa tot vrouw zal geven. Aan iemand die zich van deze taak zal willen kwijten, wil Caleb die dochter wel graag uithuwelijken, want zo iemand verdient respect. Dat zal wel betekenen dat Achsa een aantrekkelijke vrouw moet zijn geweest. Een jonge vrouw die er wezen mag en waar die en gene mogelijk al eens zijn oog op heeft laten vallen. Bovendien moet het ook wel een extra prikkel zijn geweest om de schoonzoon van een man als Caleb te mogen worden. Achsa, de dochter van een man met een sterk geloof. Opgegroeid in een omgeving waar ze gedurig weer heeft kunnen zien waar een sterk vertrouwen in de Heere een mens toe brengen kan. Was datzelfde geloof ook in Achsa's hart geplant? In ieder geval, Achsa is een aantrekkelijke bruid. Zeker voor jonge mannen die zelf ook geleerd hebben in het geloof te leven en op de Heere te betrouwen. En die dan ook de verovering van Debir zullen beleven als een zaak die alleen in het geloof kan worden uitgericht. Er is er een die zich aanbiedt. Otniel heet hij. Hij is een zoon van Caleb's jongere broer. Of zoals sommigen beweren, een jongere broer van Caleb zelf. Maar laat dat verder maar onbeslist. Belangrijker is dat Otniel zijn doel weet te bereiken. En dat is niet minder dan een heldendaad geweest. Zo wordt deze Otniel getekend als een man die zelf ook in vertrouwen op God gehandeld heeft. In later tijd gaat de Heere opnieuw gebruik maken van deze man. En wordt hij in het boek Richteren beschreven als de eerste richter door wiens hand de Heere Israël verlossing schenkt. Otniel krijgt Achsa. Of deze vrouw daar dan zelf niets in te zeggen heeft gehad. Ach ja, wij stellen soms zoveel vragen aan de Bijbel die de Heere helemaal niet zo belangrijk heeft gevonden. Vragen waar we dan ook helemaal geen antwoord op krijgen. Ja, maar moest Achsa het dan helemaal maar met de gang van zaken eens zijn? In het algemeen kan gezegd worden dat de dingen in die tijd nu eenmaal zo gingen. Vaders beslisten over de huwelijkskeus van hun dochters. En die dochters hadden zich daar maar in te schikken. We vinden dat ook in de geschiedenis van Laban en zijn twee dochters Lea en Rachel. Of dat zo ideaal was? In vele gevallen niet. Nee, het was zeker niet in alle gevallen een bron van vreugde. Er kwam wel eens een heleboel verdriet met deze regeling mee. In dat opzicht mogen we er gelukkig mee zijn dat de dingen vandaag anders verlopen. Maar of we vandaag een situatie beleven die in alle opzichten zo ideaal is? Nu hebben ouders in vele gevallen helemaal niets meer te zeggen en moeten zij maar berusten in de keus van hun kinderen. Of ze met die keus echt gelukkig kunnen zijn of niet. Ze moeten hun mond houden. Ook al zien die ouders lang van tevoren aankomen dat de relatie die hun kind aangaat geen stand zal kunnen houden en een grote mislukking zal gaan worden. Nu hebben veel ouders verdriet van de keus van hun kinderen. Het is kennelijk nog niet zo eenvoudig om in deze dingen het juiste evenwicht te vinden. Of Achsa met de keus van haar vader gelukkig was, of zij van deze Otniel heeft kunnen houden, het zal allemaal best meegevallen zijn. Misschien heeft Caleb al wel wat geweten van een wederzijdse genegenheid die er tussen die twee bestond. In ieder geval rust Gods zegen op deze verbinding. God heeft als met zijn hand hen bij elkaar gebracht. En zo kreeg Achsa haar bruidegom en Otniel zijn bruid. Naar het gebruik van die dagen brengt Achsa bij haar huwelijk met Otniel een bruidschat mee. Daar moet de vader van de bruid voor zorgen. Caleb heeft dat ook gedaan. Hij heeft Achsa een stuk land gegeven waar zij en haar man kunnen gaan wonen en waar ze een eigen bedrijf op kunnen beginnen. Maar Achsa blijkt met die bruidschat niet zo erg gelukkig te zijn. Wat haar vader voor haar en Otniel heeft uitgekozen is niet helemaal naar haar zin. Dat laat ze ook aan Otniel weten. En ze probeert hem zover te krijgen dat hij naar Caleb zal gaan om van Caleb nog wat meer te vragen. Om de een of andere reden voelt Otniel daar niet voor. Hij maakt er in ieder geval geen werk van. Wel nu, dan zal Achsa zelf het doen. Resoluut als ze is, zoekt ze Caleb op. En als ze hem gevonden heeft, springt ze van haar ezel af. En daarmee aangevend dat ze een onderhoud met hem wil. Caleb merkt dat ze hem iets vragen wil. En hij geeft haar de gelegenheid daartoe. Hij vraagt wat er aan de hand is. En dan zegt ze het, heel vrijmoedig. U hebt me wel een stuk land gegeven, maar dat is een doorstuk land. Kunnen we daar leven? Betekent dat dat Achsa nogal ondankbaar en ontevreden is? Tot op zekere hoogte mogelijk wel. De vraag laat zich stellen of het dan helemaal verkeerd van Caleb was geweest om zo'n stuk land als bruidschat te geven. Waarom deed hij dat eigenlijk? Nou, om te beginnen moeten we bedenken dat het met dat stuk land nu ook alweer een beetje meevalt. Zo erg als het lijkt, is het niet geweest. Achsa zegt eigenlijk dat Caleb haar een stuk Negev-land heeft gegeven. Een stuk land in de Negev. En de Negev is het zuidelijke gedeelte van het land Israël. In de Bijbel wordt dat ook wel het Zuiderland genoemd. Dat is inderdaad door land. Maar dat betekent niet dat het onvruchtbaar land is, want dat is bepaald niet zo. De Negev is vruchtbaar genoeg. Er kan van alles verbouwd worden. Het enige probleem van dat gebied is dat er onvoldoende water is. Als er echter genoeg water naartoe gebracht kan worden, dan is er nauwelijks een probleem. Dat blijkt ook in onze tijd, want in de Neckar worden wel watermeloenen en perziken verbouwd. Dus als er mogelijkheden worden geschapen om de grond te irrigeren, door er voldoende water heen te brengen, dan is het grond waar heel goed op geleefd kan worden. En daarom horen we Achsa ook niet tegen haar vader zeggen dat het stuk land dat hij als bruidsschat gegeven heeft nergens voor deugt en dat ze het daarom helemaal niet hebben wil. Dat zou onbillijk van haar geweest zijn. En dat zou ook onbillijk van Caleb geweest zijn om haar en zijn schoonzoon een waardeloos stuk grond te hebben willen geven. Wat wil Achsa dan bereiken? Dat zegt ze. Ze vraagt om waterbronnen. Ze vraagt om mogelijkheden om het land dat ze heeft gekregen te kunnen bevloeien. Ze wil niet een ander stuk land hebben. Het enige wat ze vraagt is middelen om het land vruchtbaar te maken. En dat is een billijk verzoek. Misschien is het zelfs wel zo dat Caleb op dat verzoek heeft gewacht. Zonder verdere discussie geeft hij Achsa wat ze van hem vraagt. Hoge waterwellingen en lage waterwellingen. Bronnen die altijd water bevatten en bronnen die alleen in de regentijd water opleveren. En daar mag Achsa gebruik van maken. Met het water uit die wellen kan het land dat ze gekregen hebben bevloeid worden en zo kunnen ze er inderdaad leven. Caleb doet zich kennen als een man die openstaat voor een billijk verzoek en die dan ook zonder verwijten geeft. Mild en overvloedig. Een aardig stukje familiegeschiedenis, vindt u niet? Maar is dit nu ook onderdeel van de godsopenbaring? Ja, daar kunnen we wel zeker van zijn. Al was het alleen al vanwege het feit dat deze geschiedenis niet alleen hier in Joshua 15 wordt vermeld, maar ook in Richteren 1. Het moet ons dus wel wat te zeggen hebben. En dan wel iets meer dan dat het ons alleen maar een beetje inzicht wil geven in de relatie tussen Caleb en zijn dochter. Wat we hier vinden is een illustratie van het grote belang van identificatiefiguren. Caleb heeft zelf eerst het voorbeeld gegeven in de strijd tegen de Enakieten en iedereen heeft de geloofsmoed en het sterke vertrouwen op de Heere van deze man kunnen zien. Iedereen heeft ook kunnen zien dat de Heere Caleb niet heeft beschaamd. Het is gebleken dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen. Voorwaar, Caleb is een navolgenswaardig voorbeeld. Wie zal er in zijn voetstappen gaan? Wie wil er op hem lijken? Voor wie is Caleb een identificatiefiguur? En dan doet deze man een beroep op anderen als het gaat om de inname van Debir. Hij doet dat dus pas nadat hij zelf heeft laten zien dat het in de kracht van de Heere mogelijk is. En dan blijkt dat zijn voorbeeld inderdaad aanstekelijk werkt, in ieder geval op Otniel. Mensen zoals Caleb zijn hard nodig. Mensen in wie leven het zichtbaar wordt wat het is om op de Heere te vertrouwen. Mensen die zelf leven bij wat ze belijden. Mensen die niet alleen voorschriften geven, maar bij wie het geloofsleven praktijk is. Mensen die met woord en wandel zeggen: kom, ga met ons en doe als wij. Mensen op wie je zou willen lijken en op wie je soms jaloers kunt zijn. Zulke mensen zijn hard nodig, juist ook vandaag. En dan nog dit. Jezus spreekt in Lucas 11 vers 13... over vaders die, hoewel zij boos, dat is zondig zijn, weten hun kinderen goede gaven te geven. Hij doet dat omdat hij wil aantonen dat de hemelse vader dan zeker goede gaven zal willen geven aan hen die hem erom bidden. Hier, in de manier waarop Caleb met zijn dochter Achsa omgaat, zien we zo'n voorbeeld van een vader die goede gaven geeft, alhoewel Caleb zelf ook een zondaar was. Hij geeft aan Achsa geen stenen voor brood. Hij geeft geen slang in plaats van een vis. Hij is een en al gewilligheid om aan het verzoek van Achsa te voldoen. Hij verwijt haar niets, maar hij geeft haar hoge en lage waterbronnen. En Achsa klopt niet te vergeefs bij hem aan. En zo vinden we in Joshua 15 een illustratie van de wijze waarop God geven wil. Jezus zei: hoeveel te meer? Hoeveel meer dan Caleb aan Achsa op haar verzoek goede gaven gaf. Ziet u welke weg ons hier gewezen wordt? Zoals Achsa haar begeerten bekend maakte bij Caleb, mogen wij dat doen bij de Heere. Zoals Achsa haar vader mocht vragen om de dingen die zij nodig had, zo mogen wij de hemelse vader bidden om de dingen die wij nodig hebben. De Heere wil erom gebeden zijn. Hij geeft graag. Hij vergeeft ook graag. Maar hij wil er wel om gevraagd worden. Hij wil wel weten of we er echt verlegen om zijn en of het echt wel waarde voor ons heeft gekregen. En wat wil de Vader volgens het woord van Jezus dan vooral geven? De Heilige Geest. De Geest die levend maakt, die tot bekering brengt, die het geloof werkt, die aan Christus verbindt, die vruchtbaar maakt, die doet wandelen in nieuwheid des levens. Dat is het waar het meest om gevraagd dient te worden. Daar gaat alles om. En u weet, die geest wordt in de Bijbel vaak voorgesteld onder het beeld van water. Ik denk aan Jesaja 44, waar de Heere belooft dat hij stromen zal gieten op het droge en zijn geest op het nageslacht. En zo zijn er meer plaatsen waar de geest met water wordt vergeleken. Zit dat misschien ook al in Jozua 15, waar het gaat om hoge en lage waterwellingen? Water was nodig om dat Negev-land te bevochtigen en vruchtbaar te maken. Zonder water groeit daar niets, maar blijft alles in de greep van de dood. Komt er wel water, dan bloeit alles op. Water is het geheim. En zo is de geest het geheim van echt geestelijk leven. Hij moet komen over ons dode bestaan en dan wordt alles anders. Hebben we hem nodig? Ga dan de weg van Lucas 11, vers 13. Vraag God om die geest. En zal hij dan niet bewijzen dat hij nog gewilliger is om te geven dan Caleb was?
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis vanavond sprak over Jozua 15. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 16 en 17...